Tropie is dat. Dit is de wijk waar Christiane heeft gewoond. Het is de plek waar ze als kind speelde. En ook de plek waar ze als kind begon met het gebruiken van drugs. Het is een groot plein als je station Lipschitzallee uitloopt. En dan zie je meteen allemaal grote hoge flats. Grijs-bruinachtig. Ze zien er een beetje oud uit. Er is niet veel leven op het plein. Er zijn een paar bankjes. Het eerste woord dat in mij opkomt is troosteloos. Na verloop van tijd werd alles steeds perfecter in Gropiusstad. Op een gegeven moment hadden ze in de gaten dat er kinderen uit Gropiusstad speelden en lol trapten. En toen werden er weer bouwvakkers opgetrommeld en werd de boel geregeld. Er werden bordjes neergezet die van alles en nog wat verboden. Fietsen, in de bomen klimmen, hond los laten lopen. De politie die er rondliep lette erop dat alles nageleefd werd. Toen was er eigenlijk niets meer waar je heen kon om aan Gropiusstad te ontsnappen. De flat waar Christiane in heeft gewoond samen met haar moeder is een van de hoogste die hier staat. Aan de grote weg. Hij is grijs, grauw, hoog en saai. Christiane heeft op de 11e verdieping gewoond. En de liftknopjes die hier te zien zijn, ik kan er niet bij, want er staat een hek voor. Maar die hangen inderdaad heel erg hoog. En daar klaagde Christiane altijd over in haar boek. Want ze vond dat zo kindonvriendelijk. Dat ze met een pollepel die knopjes in moest drukken. Bij de ingang van Bahnhof Lipschitzallee heb ik een afspraak met Bettina Kriebler. Zij kan me meer vertellen over de plek.
I was grown up in Gropiusstad.
Ik ben opgegroeid in Gropiusstad, van mijn 6e tot mijn 18e. Het was verschrikkelijk om hier te leven. De huizen waren grijs, er was overal beton, geen natuur. We konden niet spelen. Christiane is 3 jaar ouder dan ik en heb ik nooit ontmoet. En dat is goed geweest voor mij. Als ik haar had ontmoet op die jonge leeftijd, was ik met haar meegegaan, haar kant op gegaan. En dat wil ik niet. Het is niet een goede manier om te leven. Het is slechts een manier om dood te gaan. Ik denk dat 97% van de kinderen drugs gebruikte die tijd. Bijvoorbeeld in het Huis der Mieten. Daar was een groep met Christiane en andere kinderen. Ze kwamen samen en begonnen drugs te gebruiken.
Christiane F. en some other guys and to use cannabis.
Ik dronk heel veel en later, op mijn 20e, gebruikte ik cocaïne. Op mijn 25e stopte ik met alles. En dat was de beste beslissing die ik ooit heb gemaakt.
Ik ben nu aan de achterkant van de Lidl. Dit is hier de plek waar het Huis der Mieten stond. Het gebeurde allemaal in de tijd dat ik naar het Huis der Mieten begon te gaan en voor het eerst hars rookte. Ik rookte nu elke avond. We deden dat in het Huis der Mieten heel openlijk. De jeugdwerkers van de kerk die op de club overal op letten, begonnen soms met ons te praten als we aan het roken waren. En die types zeiden allemaal maar dat we het niet moesten overdrijven. Vooral zouden we niet op harddrugs moeten overgaan. Dat ging bij ons het ene oor in en het andere oor uit. In het Huis der Mieten gebruikte Christiane inderdaad geen harddrugs. Op Bahnhof Zoo wel. Dit is de doorgang vanaf de stationshal naar de treinen. En ik kan me voorstellen dat dit een hele fijne plek is om als junk te zijn. Het is hier beschut omdat het plafond redelijk laag hangt. Er is heel veel licht hier. En het is hier behagelijk warm. Bovendien zijn er genoeg trappetjes en bankjes waar je op kan zitten. Of op kan slapen.
My name is Vincent Compier. I'm a city planner.
Mijn naam is Vincent Compier. Ik ben stadsplanoloog en woon sinds 3 jaar in Berlijn. Er stoppen nu geen internationale treinen meer op Bahnhof Zoo. Berlijn heeft nu een ander hoofdstation en daardoor komen er minder mensen op dit station.
Main central station. Since then, the amount of people who stayed around and stayed on Bahnhof Zoo.
Het beroemde restaurant Terrasse am Zoo is er niet meer. Dat is dus een teken dat er minder reizigers zijn en minder mensen die hier een kopje koffie komen drinken.
Dat is ook de plek, het restaurant is ook de plek waar Christiane wachtte op haar vriend terwijl hij aan het tippelen was. In plaats van naar de discotheek ging ik nu naar het stationsterras. Ik had geen vrienden meer buiten onze kleine groep. Behalve mijn vriend Detlef en ik hoorden daar ook nog Bernd en Axel bij. Ze waren allebei 16, helemaal op de horst in Tippelden. Ze woonden alle drie in het huis van Axel. Zijn huis was een puinhoop, een echt junkiehuis. Van het vloerkleed kwam een walgelijke stank. Toen Axel een shot nam, zag ik waarom. Hij trok een spuit met de bloedresten uit zijn arm, vulde hem met water en spoot de roze brei vervolgens gewoon op het kleed. Zo maakte hij zijn set altijd schoon. Na elk shot kwamen er meer druppels bloed bij op de versleten pers.
En in that time, in the 60s, 70s...
Die tijd, in de jaren 60, 70 en 80, was Berlijn een magneet voor alle rock'n'roll types. Alles was seks, drugs en rock'n'roll.
Nu, als ik nu rondkijk, zie ik eigenlijk alleen maar mensen rondlopen die naar hun werk gaan en die gewoon reizen en geen junks.
Nee, de junks zijn verdwenen. Het feit dat Christiane's boek en een film zijn gepubliceerd aan het eind van de jaren 70 bezorgde de mensen in Berlijn een schok. Dat was ook het moment dat de politie en de Berlijnse autoriteiten deze drugscene hardhandig beëindigden. Natuurlijk heeft ieder centraal station in iedere grote stad een schitterende voorkant en een afschuwelijke achterkant. De achterkant van een station is ook de donkere kant van de samenleving.
De backside is ook de dark side of society, one could say.
Zoals de Jemenstrasse.
Ja, ja.
De Jemenstrasse is de straat achter het station. Het ziet er niet echt uit als een tippelzone. Er zijn hoge gebouwen. Niet echt heel erg nieuw, maar ook niet echt verlaten. Er staan hier auto's geparkeerd van mensen die hier in de buurt werken, denk ik. En het is een lange straat met een brede stoep. De stoep waar Christiane heeft staan wachten. Op klanten met wie ze mee naar huis kon gaan. Voor iedere keer weer een shot. Van toen af aan verdiende ik het geld voor mijn doop meestal zelf. Ik lag ontzettend goed in de markt bij de klanten op het station en had maar voor het uitzoeken met wie ik meeging en kon ook de voorwaarden dicteren. Uit principe ging ik niet met gastarbeiders mee. Alle gieten op het station dachten daar hetzelfde over. Gastarbeiders, zeiden ze, waren vaak ontzettend onbetrouwbaar. Ze hadden geen geld, betaalden meestal maar 20 of 30 mark en wilden daar dan zonder kapotje voor neuken.